Nou, verschillende van jullie zijn ook op de avonden geweest. Goed om met elkaar te bidden. En te volharden in gebed. En ik vind het best wel prettig zo'n week even apart zetten. Om gewoon wat regelmatiger bij elkaar te komen om te bidden. En verschillende van jullie zijn hem al vanmorgen. Nou, ik ben dan niet op de avond geweest, maar ik heb meegebeden ook van de week. En dat is ook bemoedigend om dat te doen. En ook aan het eind van deze samenkomst wil ik ook toch een moment hebben waar we gewoon ook weer samen bidden. Want bidden is zo belangrijk. Het is de motor. God die kan werken in onze levens, in ons midden, in deze wereld. Omdat zijn kinderen in geloof bidden. Amen. Het is gewoon heel belangrijk om dat te beseffen. Als thema heb ik de afgelopen weken meegegeven levend geloof. Jacobus die spreekt er ook over geloof en wat dat precies inhoudt. En dus wil ik u meenemen. En het sluit denk ik ook mooi aan bij het woord van René Pasma vorige week. Geestelijk groeien. En hij had op een gegeven moment ook gezegd, waarom geestelijk groeien? Om een volwassen relatie met God te kunnen hebben. En we maken allemaal die groeifases mee. Hè? We zijn lichamelijk gegroeid. Maar vanaf het moment dat we tot bekering kwamen, vanaf het moment dat we persoonlijk gingen geloven in God, zijn we geboren in het koninkrijk van God als een baby. Een baby in Christus. Maar dan ga je groeien. En dan word je een peuter en een kleuter en een kind van de basisschoolleeftijd. En dan word je een puber en dan word je een jong volwassene en dan word je volwassen. En als je door blijft groeien, word je een vader en een moeder. Ook een geestelijk vader en een moeder. Dat is het groeiproces. En we zitten allemaal ergens daarin. Hè? En het is heel belangrijk om een open hart te hebben. Hè? Dat lied wat we net zongen, hier is mijn hart hier. Hè? Wat wilt u mij duidelijk maken? Waarin mag ik leren? Waarin mag ik groeien? Waarin mag ik me ontwikkelen? Hè? Dat kan voor ieder van ons weer een ander accent hebben in ons leven. Nou, ik wil u meenemen in een aantal versen in de Jacobusbrief. Begin het met het eerste vers. Er staat van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Weet u, Jacobus was een broer van de Heer Jezus. Hij introduceert zich niet van Jacobus, een broer van Jezus Christus. Nee, een dienaar van God en van de Heere Jezus Christus. Wij worden geboren in het koninkrijk van God. We worden, halleluja, een kind van God. Maar de Bijbel spreekt ook over dat we in dienst zijn. Dat we dienaren zijn in het koninkrijk van God. Dat betekent heel duidelijk een opstelling van nederigheid. Ik ben beschikbaar. Heer, gebruik mij. Ik wil wat betekenen in uw koninkrijk. En dat is elke keer weer goed om je te vragen, wat mag ik betekenen voor de Heer in zijn koninkrijk, in zijn gemeente, voor de mensen om mij heen. Om elke keer weer een open hart daarvoor te hebben. En wat me gewoon ook opvalt, is die nederige houding die Jacobus op die manier deze brief introduceert. En we blijven leren. Ik ben een volwassen christen, maar ik kan nog altijd leren. En ik wil ook steeds leren. Gisteren, een week geleden, hadden we evangelisatie vanuit Ichtis hier. 3 vanuit ons midden, 7 vanuit elders. En we zijn met elkaar de straat op gegaan. En ik ging met Jens mee, een jonge knul. Sommigen van jullie kennen Jens nog, hij is inmiddels getrouwd. Hij gaat naar een gemeente ook in Rotterdam en hij gaat regelmatig ook met Frank evangeliseren. En ik vormde met hem een koppel. En het was zo leuk hoe hij contact maakte met mensen op straat. Ik merk dat hij zich vooral richtte op de jongeren en hoe hij de mensen begroette. De jongen, ja. Hey bro! En de anderen direct ook. Enthousiast, gewoon eventjes mee begroeten. En dan begon hij het evangelie te delen. Weet je dat Jezus van je houdt? En het ontwapenende hoe hij de mensen tegemoet kwam en gewoon een ingang vond om over het evangelie te delen, daar kon ik van leren. En dat verwarmt je hart. En dat was gewoon een mooie momenten om dan op die manier ook uit te reiken naar mensen. Hè? Laten we een open hart hebben om te blijven leren. Om te blijven groeien in die volwassenheid. In Christus. Nou, dan zegt hij aan de 12 stammen in de diaspora. Nou, als je geen christelijke achtergrond hebt, dan denk je aan de 12 stammen in de diaspora. Wat kan dat nou betekenen? Nou, de 12 stammen verwijst naar het volk van Israël. Dat bestond uit 12 stammen. En het woord diaspora betekent, dat is een Grieks woord, betekent in de verstrooiing. In de verspreiding. En het eigenlijk oorspronkelijk verwezen naar de Joden die buiten Israël waren gaan wonen. Als gevolg van ballingschap, als gevolg van emigratie. En in de eerste eeuwen leefden miljoenen Joden verspreid over het Romeinse Rijk. In ook grote steden als Alexandrië, Antiochië, Rome, Efeze. En Jacobus die schrijft aan de Joodse gelovigen in Jezus Christus. Die buiten Judea woonde. En dat hij allereerst aan Joden schrijft, blijkt wel ook dat hij gewoon verwijst naar het Oude Testament, zonder verder uitleg te geven. Hij spreekt over Abraham en over Agab en over Elia en over Job. Hij spreekt in hoofdstuk 2 over de synagoge. Wij hebben het vertaald als samenkomst, staat gewoon synagoge. En hij veronderstelt de grote kennis van de Joodse wet en de profeten. En de 12 stammen roept onmiddellijk het beeld op van heel Israël. Het verbondsvolk van God. En er zit ook een geestelijke betekenis achter. Hè? Wij zijn als volgeling van Jezus, of we nou Jood zijn of niet Jood. Wij zijn bij dat verbondsvolk gekomen. En in de verstrooiing... Wij zijn vreemdelingen in deze wereld. Wij zijn bijwoners. En dat komt vaker voor in het Nieuw Testament. Ook Petrus die begint zijn brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Wij hebben een burgerschap dat ligt in het Koninkrijk van God. Wij wonen tijdelijk in deze wereld. We zijn onderweg naar een hemels vaderland. Het leven op aarde is zo beperkt. En God is ons genadig en helpt ons in dit leven. Halleluja. Maar wij zijn onderweg naar een eeuwige toekomst. En dat is heel belangrijk om daar elke keer weer van doordrongen te zijn. En dan gaat hij verder in zijn brief. En dan komt dat woordje joy, dan komt dat woordje blijdschap, waar Jeremie ook bij de uitzoeken van de liederen bij bepaald werd. Maar ook wel in een bijzondere context. Ik ga lezen. Er staat in Jacobus 1, vers 2. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters. En dan komt het. Als u allerlei beproevingen ondergaat. Lees ik dat nou goed? Moet ik blij zijn dat er allemaal testen, beproevingen, tegenslagen zijn in het leven? Ja, zegt Jacobus. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef gesteld wordt, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Ook René heeft deze twee versen vorige week genoemd, ook om uit te leggen, met betrekking tot volmaakt en volkomen in dat groeien naar volwassenheid. Ja, er zijn beproevingen in ons leven. Er zijn dingen die lastig zijn en moeilijk. En Jacobus zegt, heb er blijdschap over. Heb er grote blijdschap over, want God heeft er een doel mee. Het bewerkt standvastigheid. Blijven vertrouwen als omstandigheden tegenzitten. Dat betekent dat. Blijven gehoorzamen zonder direct resultaat te zien. Niet afhaken wanneer God zwijgt. Beproevingen, standvastigheid, dit werkt dat uit. Het doel, u zult volmaakt en volkomen zijn. Volmaakt betekent niet zondeloos, maar geestelijk volwassen, compleet, evenwichtig, rijp in Christus. Nou, en met beproevingen bedoelt hij niet alleen grote vervolgingen, maar alle omstandigheden waarin ons geloof, vertrouwen en karakter op de proef worden gesteld. Het zijn situaties waarin we moeten kiezen. Blijf ik God vertrouwen en gehoorzamen? Of laat ik me leiden door angst, de boosheid, de moedeloosheid of eigenbelang? Nou, een aantal voorbeelden uit het dagelijks leven. Dat kan met gezondheid te maken hebben. Dat kan met lichamelijke beperkingen te maken hebben. Als er ziekte is of chronische pijn. Een operatie en de pijn daarna en het gaat nog niet gelijk beter. Of vermoeidheid of beperkte energie. Het ouder worden en merken dat het lichaam minder kan. Dat kan een beproeving zijn. En dat we ervoor kiezen van Heer, u bent met me. U bent met me bezig. U blijft me vormen. Of het kan met financiën te maken hebben. Zorgen daaromtrent. Moeite om rond te komen. Werkeloosheid of onzekerheid over inkomen. Hoge rekeningen of schulden. Onverwachte kosten. Kan een beproeving zijn. De beproeving, blijf eerlijk, dankbaar en afhankelijk van God. Ook onder druk. Beproeving binnen het gezin. Conflicten die er kunnen zijn. Zorgen. Onbegrip van familie of van vrienden. Eenzaamheid of verlies van een dierbare. De beproeving, blijf ik lief hebben? Blijf ik vergeven? Blijf ik geduldig? Of beproeving met betrekking tot werk of studie. Dat kan stress zijn. Een oneerlijke behandeling door collega's of leidinggevenden. Hoge werkdruk of prestatiedruk. Fouten maken en daarmee leren omgaan. De beproeving, blijf ik integer, blijf ik trouw, ook als niemand kijkt. Het kan met geloof en overtuiging te maken hebben. Deze beproeving, bespot worden om je geloof, druk voelen om mee te doen met de dingen die tegen Gods wil ingaan. Twijfels of een geestelijke droogte. Gebeden die niet direct beantwoord worden. Of lijken te worden. De beproeving, blijf ik vertrouwen, ook wanneer ik Gods antwoord nog niet zie. Er kunnen ook dagelijkse irritaties zijn en kleine moeilijkheden. Of het nou in het verkeer is. We gingen onze kleinzoon bewonderen van de week in Utrecht. En dan op de terugweg 2,5 uur in de file, in de warmte. Och, dan moet je oppassen. Of misverstanden, teleurstellingen, plannen die anders lopen. Wachten op iets waar je zo naar verlangt. De beproeving reageer ik met geduld, zelfbeheersing en vrede. Later in dit hoofdstuk gaat hij ook spreken over verleiding. Dat zijn beproevingen waar het vlees, onze oude mens, geneigd is om de verkeerde dingen te doen. En dan zegt hij heel duidelijk en leert hij, dat komt niet van God. God wil ons beproeven om ons beter te maken. Om ons karakter te vormen. Om ons geloof steviger te maken. Om ons mooier te maken. He, om ons te helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid. He, dus de allerlei beproevingen waar Jacobus over spreekt zijn gewone en bijzondere moeilijkheden van het leven waarin ons geloof op de proef wordt gesteld. God gebruikt zulke situaties niet om ons kapot te maken, maar om ons geloof sterker, standvastiger en geestelijk volwassen te maken. iets wat mij enorm trof van de week. Ik kreeg een berichtje van Amanda. En zij en het gezin met Stijn zijn naar Oeganda geweest. Om het werk van Benjamin daar. Er is een fotootje van hem. Daar is hij te bezoeken. Daar, al heel wat jaren doet hij daar goed werk om weeskinderen op te vangen. En toen jullie daar waren, laatste keer, is er een meisje gedoopt in de buurt van BCM, van de bediening. En dat meisje is gestorven, kort daarna. De dag daarna zelfs. En nu wordt Benjamin beschuldigd daarvan. Dus hij heeft van de week op het politiebureau gezeten en dan word je mishandeld. En ze zijn corrupt daar. Dan wordt er om veel geld gevraagd, weet je wel, om je dan op borgtocht vrij te krijgen. Nou, gelukkig is hij, ook door hulp vanuit Nederland, is hij weer op vrije voeten. Maar, na betaling van borg. Maar je merkte, gewoon uit het berichtje wat ik ook krijg van Joël, die daar ook is, van een stukje verslagenheid. Van gemarteld, gewoon gepijnigd, vals beschuldigd, weet je wel. Dat zijn beproevingen. Heftige beproevingen. Dan vallen onze beproevingen denk ik wel een beetje in het niets. Het is goed om ook voor hem te bidden. En laten we straks, als we met elkaar ook een tijd nemen om met elkaar te bidden voor verschillende situaties, ook denken aan hem en voor Benjamin in Oeganda bidden. Die zoveel goed werk doet. Die zelf al op jonge leeftijd, geloof ik 5 jaar geleden, wees was. En nu voor weeskinderen is gaan zorgen. En dan de tegenstand, en dat wist ik niet, dat zei Amanda ook voor de samenkomst. Hij zit elk jaar wel even in de gevangenis. Dan is er weer iets het huis niet doet aan een bepaalde richtlijn van de overheid. En dan wordt hij ook weer gevangen genomen. Het is wat hoor. En dat zijn echt beproevingen. En als er ook corruptie is in een land, dat is heel zwaar. Maar dan is het toch de uitdaging om op de Heer te blijven zien. Heer, dat hij het in zijn hand heeft. Dat we blijven trouw op hem. Je begrijpt sommige dingen niet, maar hij helpt ons in de. Hij is er ook bij. Nou, wat is Gods antwoord op moeilijke situaties? En dan gaan we verder lezen. Want dan zegt hij in vers 5, voor velen denk ik ook wel een bekend vers. Komt één van u in wijsheid tekort, vraag God erom en hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Even tot zover. Wanneer Jacobus spreekt over beproevingen, zegt hij niet, vraag God of hij de problemen wegneemt. Hij zegt, vraag om wijsheid. Toch wel opmerkelijk. Waarom? Omdat wijsheid laat zien hoe God naar de situatie kijkt. Wijsheid laat het zien vanuit Gods perspectief. Wijsheid helpt om goede keuzes te maken. Wijsheid helpt om gehoorzaam te blijven. Een Bijbelse wijsheid is veel meer dan kennis. Het is Gods inzicht toepassen in je dagelijks leven. En dan zegt Jacobus ook iets moois over Gods karakter. In dit vers. Vraag God erom en hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud, zonder verwijt, zo is God. De Vader in de hemel die wil geven. Die wil wijsheid geven. Die wil met zijn Heilige Geest ons tegemoet komen. Met de vrucht van de Heilige Geest. Begint met liefde en blijdschap en vrede en eindigt bij zelfbeheersing. Hij is bij ons. Hij wil wijsheid geven. Aan iedereen, want hij is royaal. Zonder verwijt. Zonder iemand eerst af te wijzen. God zegt niet, dit had je eerder moeten vragen. Nee, hij geeft graag. En dan is het wel belangrijk, zegt Jacobus in dit gedeelte. Vraag vol vertrouwen. Bid in geloof. Zonder enige twijfel. En dan gaat hij verder. Wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Dit is niet een twijfel waar je eventjes een moment hebt van, waar we allemaal wel eens hebben van, ja, Heer, kan u dat wel? Of ziet u me wel? Weet je wel, we hebben wel allemaal wel eens zo'n gedachte. Maar het is meer een waar je de ene dag gewoon dat vertrouwen hebt en de volgende dag weer eigenlijk weer helemaal op jezelf vertrouwt. En het helemaal weer in eigen kracht wil doen. En dan dus het gaat in een golfbeweging. Daar zegt Jacobus best wel wat strenge woorden tegen. En daarom is het belangrijk dat we dat vertrouwen hebben. Heer, ik zie u niet. Ik hoor u op dit moment niet. Maar u bent er. U bent mijn Vader in de hemel. En dan is het heel goed om ook een aantal Bijbelversen te kennen. Ik vond het heel leuk om afgelopen jeugddienst geïnterviewd te worden, de junior. En die ook iets had over, twijfelt u wel eens? Waar ik dan ook antwoord op kon geven. Dat als je het woord van God in je hart hebt, dan komt dat woord van God ook omhoog in momenten waar je eventjes het niet weet. Wellicht even een moment hebt van twijfel, waar je gelijk van, nee, gesterkt worden door het woord, door de Bijbel. Daarom is het belangrijk om het woord van God te kennen. Jezus, toen hij verzocht werd door de duiven, antwoordde ook met het woord, want er staat geschreven. Ik heb boven het woord, ook van de afgelopen week, gezegd, levend geloof. Dat ons geloof levend is. Een kenmerken van levend geloof. Vertrouwt op Jezus Christus als redder en Heer. Levend geloof leidt tot gehoorzaamheid. Levend geloof brengt liefde voor God. En liefde voor je naaste voort. Levend geloof houdt stand tijdens beproevingen. Levend geloof zorgt ervoor dat je groeit in heiliging. En levend geloof is zichtbaar in je daden. Jezus heeft namelijk ook gezegd, aan hun vrucht zult u hen herkennen. En Jacobus die zegt in hoofdstuk 2, zo is ook het geloof, als het geen werken heeft in zichzelf, dood. Afgelopen week was de gedenkdienst en de uitvaart van Lisa Hellemons. Onze oudere zuster die een aantal jaren in ons midden geweest is. Die het liefst elke zondag kwam. En het was een voorrecht om ook enkele woorden te spreken op deze gedenkdienst. Ook Kitty heeft een aantal woorden gedeeld. Want Kitty, samen met Rien, hebben het meeste contact, denk ik, met hen gehad. En anderen in ons midden hebben ook heel wat praatjes met haar gemaakt. Ik zei heel eerlijk ook tijdens de uitvaart, het viel niet altijd mee om haar te verstaan. Haar zwaar Brabants accent. En ze komt soms gewoon ergens invliegen en dan wist je niet helemaal waar heeft ze het over. Maar ze heeft zo gewaardeerd de aandacht, de liefde, de acceptatie in ons midden. Dat ook de familie vol lof is daarover. Zij is met Pinksteren vorig jaar gedoopt in ons midden, als 75-jarige zuster. En zij durfde het niet zo te zeggen naar de familie en zo uit te nodigen. De familie heeft gezegd, als wij het geweten hadden, hadden we gekomen. Een broer van Lisa zei tegen Kitty, je hebt een lintje verdiend. Wat een mooi om zo een getuigenis af te geven, om zo te laten zien. Gewoon door je liefde. Ik heb ook gewoon een goed gesprek ook in voorbereiding met de zoon. En zo dankbaar dat Lisa de laatste periode gewoon in ons midden was. En dat eind heb ik nog heel specifiek benadrukt. Wij zijn natuurlijk een evangelische gemeente, maar wij respecteren en werken zelfs samen met de Rooms-Katholieke Mariaparochie hier in het dorp. En we hebben eens het jaar een gebedsdienst, dat Jezus heeft gebeden voor eenheid. Om heel duidelijk een nederige opstelling te hebben, wij zijn niet de enige weg, de enige kerk. Nee, wij zijn gewoon volgelingen van Jezus. En er zijn vele gelovigen. En het is gewoon heel belangrijk om dat te laten doorklinken. En op het bidprentje noemen ze dat. Ik vind dat een beetje lastig woord, bidprentje. Want wij bidden niet meer voor mensen die overleden zijn. Hè? Gedenkprentje. Stond de volgende tekst. Leuke foto die heeft Kitty op een gegeven moment gemaakt. Er stond bij haar levensverhaal. Vond Lisa haar rust en steun bij de evangelische gemeenschap. Ze bezocht de kerk iedere zondag. Mooi toch? Dat is een getuigenis. En dat is dus levend geloof waar in de praktijk, in het geduld, in het ophalen, in het luisteren, in het helpen om op een gegeven moment klaar te zijn voor de waterdoop. Ik weet dat ik een doopbespreking met haar gehad en toen was ze nog niet klaar voor. En daar is ze weer een half jaar of meer overheen gegaan. En uiteindelijk vorig jaar, Pinksteren, was het zover. En dan is dat zo'n vreugde. En dan besef je dus allemaal genade van God, die werkt in de harten van mensen. En de twee broers en de twee zussen van haar willen graag een keer op een zondag komen. Ik zeg, nou moet je doen als ik ook in de samenkomst ben. Hè? Ik heb even uitgelegd hoe dat zit. Ja, ja, ja. Dus laten we hopen en bidden dat ook zij gewoon een keer komen en een keer kunnen proeven in de atmosfeer waar ook Lisa zich op een gegeven moment thuis is gaan voelen en welkom is gaan voelen en geaccepteerd is gaan voelen. Dat is zoiets moois. En het is natuurlijk heel belangrijk om elke keer weer te zeggen, we worden niet gered door onze goede werken. We worden er niet door gered. Maar als we gered zijn en wij geloven, dan behoort het een automatische vrucht in ons leven te zijn. Ja. Paulus die zegt ook op een andere manier dat, want uit genade, in Efeze 2, bent u zalig geworden, bent u behouden. Door het geloof. Niet uit uw werken. Want wij zijn zijn maaksel. We zijn geschapen. We zijn opnieuw geschapen in Jezus Christus. Om goede werken te doen. Wat is doodgeloof? Doodgeloof is een geloof dat alleen verstandelijke instemming is. Je kunt misschien veel weten over God. Je kan misschien veel weten op de Bijbel. Je kan de kerk bezoeken. Maar het leven is niet veranderd. Je bent niet anders gaan spreken. Je bent niet anders gaan doen. En Jacobus noemt dat doodgeloof. En hij geeft dan in het volgende hoofdstuk nog een treffend voorbeeld. Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en voedsel. En je zegt, ga heen in vrede, word warm, het gaat je goed. Maar je helpt niet. Dat noemt Jacobus een nutteloos geloof. Johannes Calvijn heeft ook een kernachtige manier het verwoord over doodgeloof. Doodgeloof zegt ik geloof, maar het leven blijft onveranderd. Levend geloof zegt ik geloof en dat vertrouwen wordt zichtbaar in gehoorzaamheid, liefde, vertrouwen en goede werken. En Johannes Calvijn die heeft gezegd, wij worden door het geloof alleen gerechtvaardigd. Wij worden door het geloof alleen gerechtvaardigd. Maar het geloof dat rechtvaardig is nooit alleen. Het gaat altijd gepaard met vrucht. Dat komt uit je leven. Ik wil nu gewoon een moment hebben om samen te gaan bidden. Deze gebedsweek die we hebben gehad ook nog hier af te sluiten in kleine groepjes. Om te bidden, 3-4 personen. Sommigen vinden het prettig om gewoon voor zich alleen te bidden, ook goed. Ik heb een aantal, ik heb 12 prints gemaakt. Gewoon eventjes met de samenvatting van de gebedspunten die we ook van de week hebben doorgenomen in het gebedsboekje. Er was elke keer een persoonlijk blok waar je bidt. Gewoon persoonlijk tot God. Iets persoonlijks. Dan iets voor de gemeente, en dan iets voor de wereld. Om even een idee te geven, even een handvaat, hè, hoe je kunt bidden. En daarbij is altijd de vraag, Heer, leid mij in het gebed. Wat legt God op jouw hart om voor te bidden? Je kunt niet in dat kwartiertje voor alles bidden, maar iets wat gewoon op jouw hart ligt om voor te bidden. En dan zul je merken, als de Heer vanuit de hemel ziet, de een die bidt voor dat, halleluja, de ander bidt voor dat. En het is een heel mooi geheel. Hè, als we bidden voor de gemeente, dan is het fijn om voor elkaar te bidden. Juist ook in deze zomervakantie, voor degenen die op vakantie gaan. Bid voor broeders en zusters in ons midden die een bepaalde nood hebben. Voor zendelingen, missie, werk. Ik heb ook de namen opgeschreven. Voor Gods hulp en leiding in ons midden. Dat we mogen bekendstaan om die liefde. Dat de waarden die we als familie van God ook hebben, dat we die uitleven voor de bedieningen in ons midden. Voor kleine groepen, voor uitbreiding van kleine groepen, voor volwassenheid en vrucht als gemeente. Ook voor de eenheid van Jezus Christus, gemeente in deze regio en het land. In het uitreiken, het bereiken van mensen is goed om daarvoor te bidden. Voor de jonge generatie is het goed om te bidden. En met betrekking tot de wereld, het is altijd goed voor Israël, Iran, Midden-Oosten te bidden. Andere landen die je op je hart krijgt. Bid voor het baanbreken van zijn koninkrijk. Denk aan vervolgde christenen. Bid voor de overheid, dat gerechtigheid komt daar ongerechtigheid is. Het is een aantal richtlijnen om voor te bidden. En nogmaals, je kunt niet voor alles bidden, maar haal datgene eruit wat jouw hart heeft. Yes? Vorm alsjeblieft groepjes en als één